Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Dat we in onze WhatsApp groepen, jij doet de deur niet open en dat je dan daarna hoort, hij is er niet meer.
Mijn moeder ging vroeger ook met haar tas naar bed toe, omdat ik gewoon anders geld had.
Toen werd ik na 3 weken gebeld of je een nieraandoening had. Een nieraan, toen wist ik het al, want hij wilde niet testen, hij wilde niet plassen. Hij kon niet plassen. Zeg, hij kan wel plassen hoor, hij is zo gezond als een vis. Zeg, hij zal wel gebruikt hebben.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en heel fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag heb ik niet één, maar 2 gasten. 2 dames, 2 hele moedige moeders, Tini en Lida. Welkom. Welkom, dames.
Dankjewel.
Heel fijn dat jullie er zijn. En nou ja, zoals mensen die hier kijken naar dit kanaal weten, dat ik heel vaak mensen heb met zelf een verslaving, daar een herstel van zijn. Maar ik vind het ook heel belangrijk, en dat blijf ik ook doen, om vooral de naaste een podium te geven, een geluid te geven, een stem te laten horen op dit kanaal. Dus nou, en dan hebben we wel vandaag een hele speciale gast, want we beginnen eerst even bij jou, Tini.
Yeah.
Ja, Tini, ja, yeah. Je wil niet zo de aandacht, geloof ik, hè, ervoor, maar je bent, bent wel toch, ja, als ik dat mag zeggen, nu het kopstuk, hè, de medeoprichter van de Moedige Moeders Nederland. Yeah. En, nou, en Lida is meegekomen als ook moedige moeder. Daar kennen jullie elkaar van, als ik het goed heb begrepen. Ja. Nou, en de moedige moeders, dan gaan we terug in de tijd naar Volendam. Ja. Wat, welk jaartal hebben we het dan over?
Nou, dat met name mijn man de pers opzocht. Zeg maar dat het in het nieuws kwam. Ja. Volendam, dat is al, dan moet ik even denken aan 97, 98.
Zo, dat is
1998. Dat mijn man de alarmklok luidde, zeg maar. En dat we ook het landelijk nieuws haalden.
Ja.
Want door zijn zelfhulpgroep, dan kom je natuurlijk via die jongeren erg veel aan de weet. En nou ja, toen had hij ook geroepen met een interview met de krant. Ja. Dat 75%, 95% gebruikt. Maar ja, de krant had natuurlijk gezegd, 95% van het dorp is verslaafd.
Ja, dat is een kleine.
En toen hebben we ook het landelijk nieuws gehaald.
Ja.
En mijn man met name ook, waarop hij helemaal niet op zat te wachten. Nou ja.
Zo is dat
de
eigenlijk.
De telefoon, want toen hadden we helemaal geen mobiele. Of 1 vandaag en noem maar op, al die programma's. We komen je wel halen, kom je naartoe. En dat wilde je natuurlijk helemaal niet. En hij gaf toen die tijd ook een voorlichtingavond in het jongerencentrum.
Mm.
Het was spannend, want de hele pers stond eromheen. En toen heeft hij daar ook die alarmklok geslagen en ook geroepen van, hey, ik heb het gezegd, er wordt gebruikt. Ik heb niet gezegd dat zoveel jongeren verslaafd zijn. En dat interview, hij had natuurlijk ook een interview met die verslaggever van de Telegraaf. En vorig jaar is hij overleden. En de journalist die belde mij ook. Dat interview, dat wil ik toch nog wat mee doen. En dat heeft zijn dood heeft natuurlijk ook de krant gehaald.
Ja, jouw man heb je het over.
Ja.
Ja. Maar nou ja, goed. Natuurlijk heel mooi dat hij dat heeft toch bewerkstelligd. Want het is erg, maar het was natuurlijk ook erg. En Volendam had toen in die naam van, dat was een soort hotspot qua drugs, volgens mij cocaïne.
Cocaïne, ja.
Maar hoe erg was het in jouw beleving, of wat heb jij ervan gemerkt?
Toen, vergelijk met nou, maar ja, we hebben het over toen, was het een beperkt groepering die richting kookgebruik ging. Wat je toen ook, wat of het probleem was. En ga ik even vrom naar 83, 85. Dat er toen geroepen werd door Trimbos. Met name, misschien kan je het zelf herinneren. Ja. Gooi ze matras, gebruikt cocaïne. Cocaïne is niet verslavend. Stond met een kop in
precies.
De Telegraaf.
Ja, ja.
Zelfs mijn man toen die tijd nog van, nou, Wij komen zelf uit de flower power tijd. Dus ik ben een beetje van de akker aan de tak. Dus wel bekend met allerlei gebruik of blowen of noem maar op. En toen riepen we nog tegen elkaar van nou gaat de hele wereld aan de kook met dit bericht.
Ja.
Want als het niet verslavend is, dan kan je het makkelijk gebruiken.
Ja.
Nog geen gedachte dat ik er later zelf mee aan te maken zou krijgen, zeg maar.
Ja, want je bent ook niet zomaar natuurlijk de oprichter van Moedig of medeoprichter. Nee. Ja. Want jij hebt het zelf ook meegemaakt als naast, hè, dan in dit geval als partner van...
Ja.
Ja, man. En wat, ja, je zegt, ik kom uit de flower power tijd. Ja. Wat wist jij zelf van verslaving?
We waren zelf natuurlijk, ik heb wel stellen twee hippies, zeg maar. Ik heb natuurlijk ook gebloot. Maar wat deed je toen in die tijd? In het weekend een paar trekjes en dan dat was het. Dan vond je dat al heel wat. Johan daarentegen even meer blowen.
Ja,
maar,
man.
Ja.
Ja.
En, maar die stopte al jong op tijd, zeg maar. Dat hij 17 was, zeg maar. Toen was hij er al klaar helemaal mee. Ook door hoofdpijnklachten, zeg maar. Wij kregen toen verkering. En hij, notabene, zegt tegen mij... zou jij niet te stoppen met dat spul? Ja, en je, maar weet je... toen ook... ik weet niet of je bekend bent met de kermis bijvoorbeeld. Voldam. Nou, vrijdagavond de kermis. En dan zei hij altijd de volgende dag... nou, ga jij maar de kermis. Ik heb het gehad. Ik ga het werk. Want hij had enorme katers en daar kon hij nooit mee leven. Nou ja, hij had dan met Ellie Davison een motor... en we zouden Europa nog even in de ronde... voordat we dan huisje, boompje, beestje gingen. Hij was een echte techneut, dus hij haalde die Ellie Davison uit elkaar... en reviseerde die om hem goed te krijgen om op reis te gaan. Maar toen kreeg hij een ongeluk Koninginnedag, 73... Een motorongeluk achterop bij zijn vriend. Drama was dat. Vriend overleden, maar mijn man lag helemaal in de kreukels. En daar 5 jaar ziekenhuis, in en uit. En als ik achteraf denk, erg veel morfine natuurlijk, erg veel operaties. En ook niet verslaafd geraakt. Niet aan die, want hij vond dat helemaal niks, die morfinepreparaten. Zeg maar, want hij was gek op zijn koppie.
Ja. Yeah. Dus er waren eigenlijk allerlei dingen waar
dat
het vooral
dat
niet uit
dacht.
Ja.
Ik denk, ik heb de echte sterkste van Holdan, letterlijk. Ja. En later, het was struggelen. De been moest geamputeerd worden, prothese, gezien. Toch daarna dachten we, alles achter de rug. Kinderen, mooiste jaren van mijn leven, zeg ik nu nog.
Ja.
En, maar ja, toen was het werk zoeken natuurlijk een probleem. Want hij werd toen die tijd werd je ook niet geholpen. Hij wilde graag werken, maar ze dachten, blijf jij maar zitten in die WO, was dat toen die tijd. Ging hij zelf werk zoeken, maar ja, dat kwam in een amusement al in Amsterdam.
Ja.
Niet een goede omgeving, maar ja, ook weer achteraf. Hij was blij dat hij werk had.
Ja, begrijp ik.
Hij vertelde ook niet, ik moet nog om lachen, want hij vertelde tegen die baas niet eens dat zijn been eraf was. Iedereen dacht van, als ik maar aan het werk kom, dat was het belangrijkste. Nou ja, dat werd natuurlijk overgevraagd, evengoed. Met collega's, toen kwam hij in aanraking met dat snuifje kook. In de eerste instantie vond hij het niks, niks. Maar het weekend erop, met een Bacardi in een snuifje kook, dat ging al beter. Dit heeft hij dus zelf verteld. Maar ik heb dat toen helemaal niet gezien of in de gaten gehad. Want daarom is het ook een echte sluipmoordenaar. Ja. Want in het begin deed hij dat keurig netjes af en toe.
Ja, dus
ik
was geen
merkte wel gedragverandering. Maar ik dacht dat dat door zijn werkomgeving kwam.
Okay.
Want het is niet een mooie wereld, die gok verslaafd.
Nee, dat is niet zo'n tof wereld. Nee.
En... op een gegeven moment, ik kwam af en toe te laat thuis en de akkefietjes gebeurden er. En dan krijg je meer woorden en noem maar op. Maar hij was altijd wel degene die eerlijk zei en sorry zei en dan was dat weer goed.
Ja.
Ik zeg net tegen Lida dat sorry zeggen, daar was hij erg goed in.
Nou, er zijn heel veel verslaafden goed in.
Ja.
Heel veel mensen heel goed te veranderen.
Ja.
Maar...
ik miste op een gegeven moment alcohol in huis. En ik denk, dat is niks voor hem. Want omdat hij ook thuis erg veel verslaving in zijn familie had. Had niet zo'n leuke jeugd gehad. En dat wilde hij ook helemaal niet. En dus ik miste. Ik denk, wat is dit nou? Dus ik belde hem op. Ik zei, hoe ken dit nou? Een fles citroen, brandewijn, leeg. En dat was zijn drankje helemaal niet. En toen zei hij, nee, wees maar niet bang. Want hij, dat woord alcoholist, dat kon hij helemaal niet. Dat wilde hij niet horen natuurlijk. Ik heb een ander probleem. En toen kwam het ook inderdaad, kwam hier mee dat het cocaïne was.
Ja. Dus hij gaf dat wel toe eigenlijk toen je... Okay. Ja. Nou, dat is al best wat.
Dus hè? Dat stuk, stukje eerlijkheid at hij ook wel. Maar ja, toen kwam dat vallen opstaan. Want je kan wel even zeggen, ik stop ermee. Maar dat ging niet vanzelf.
En zijn jullie vrij snel ook bijvoorbeeld hulp gaan zoeken?
Nee,
of
nee,
zelf
dat
proberen?
Kwam eerst zelf.
Ja.
Vallen opstaan uiteindelijk wel. Reguliere verslavingszorg. Nou ja, die vangen je wel goed op, maar te goed. Dus
ja,
niet streng genoeg,
nee,
naar mijn zin.
Nee, pappen nat houden.
Dus toen kreeg je ook stoppen proberen met cocaïne, maar dat hij dan in al te veel dronk.
Ja.
Dus een vervanger daarin zocht.
En Tini, werd toen bijvoorbeeld ook gezegd bij de hulpverlening van, ja, je moet dan met alles stoppen. Want ik ben
nee.
Dat is toch bizar, hè?
Nee. Of meestal is het sociaal leren drinken. Was toen helemaal het... En Johan wilde dat natuurlijk graag.
Ja, dat begrijp ik.
Er gebeuren dingen. Aanrijding met alcohol op. Dat is de hulpverlener in ieder geval toen later zei dat we weer op spreekuur kwamen. Ja, ik had je kunnen helpen met je rijbewijs te houden. Dat Johan zelf zei van... ik vond dat ik dat wel verdiend had, dat ik dat rijbewijs kwijtraakte. Daar kwam hij zelf mee.
Omgedraaide wereld.
En ik hielp hem daar ook niet mee. Ik zei, je zoekt het zelf maar uit. Uiteindelijk heb ik natuurlijk de grens getrokken en gezegd, ja, tot hier en niet verder. We hadden kleine kinderen en toen, ik denk dat hij toen 2 weken uit huis is geweest. En toen kwam hij met de AA terug. En vanaf toen erg strenge afspraken gemaakt. Met getuigen erbij. En vanaf toen is het goed gegaan.
Ja, dat is wel knap.
Maar dankzij de AA.
Ja. Waar ook het model van totale abstinentie. Helemaal niks. Geen alcohol, drugs, niks.
Ja.
Wat natuurlijk bizar is dat nog steeds in sommige gewone hulpverleningen.
Want ENA was er helemaal nog niet. Hè. Dus
wat zeg je, wat was er
die
nog niet?
ENA, dat was er allemaal nog
andere
niet.
Andere hulpgroepen. Nee, alleen de AA was er.
Maar hij merkte wel, en dat had een vriend, een verslaafde vriend. Hè, want die zijn we jong ook kwijtgeraakt, die vriend. En die had dat ook al geroepen. Als Johan stopt met alcohol, dan gaat de trek in de kook ook weg. Dus dat was de remedie en dat is ook inderdaad zo. Dat was ook zo.
En als ik je hoor zeggen, is hij dus pas eigenlijk wat later op leeftijd...
Ik noemde het op oude dag, is natuurlijk overdreven, want hij was 33, 34. Maar
dat
klopt.
Is best oud, hè? Want veel jongen, nou zoals wat jullie ook meemaken, wat ik meemaak, is het juist vaak... En zo ging het bij mij ook eigenlijk op jonge leeftijd gelijk bingo. En
dat
ging dus bij jou.
Maar hij dacht, dat is dan weer simpel natuurlijk. Dat kon ik ook. En ik heb dat in morfine ziekenhuis ook overleefd. Ja. Oh, ik ken dit wel. Dit ken ik.
Maar ja, dat is dus ook wel iets wat...
Dat is apart, is het.
Dat
hè?
Is apart. Dat niet, bijvoorbeeld, ik ben ook niet gevoelig voor alle soorten verslavingen. Een casino of gokken zegt me helemaal niks. Vind ik zonde van mijn geld. Alcohol is nooit mijn ding geweest. Dus je hebt, maar dat weet je allemaal niet van tevoren.
Nee.
Dus dan zou je helemaal kunnen denken, ja, maar ik ben toch niet verslaafd, hè?
Want of hij kon met cocaïne, ik vertel het vaak, bij de moeders ook, want hij was gehandicapt. Hij liep super moeilijk. En ik woon in de buitenwijk in Volendam.
Ja.
Hij kon lopen naar de dijk. Daarom dacht ik ook, oersterk, nou, ondanks die handicap en noem maar op. Alles deed hij met dat been, zeg maar. En dat hij stopte met die cocaïne, toen kon hij 10 meter lopen. Meer niet.
Ja.
Maar moet je nagaan hoe middel of het is.
Ja.
Niet alleen geestelijk, maar ook je lichaam. Dat het echt letterlijk een verdovend middel is.
Ja, dat is het zeker. Nou, en je voelt natuurlijk, op de korte termijn werken al die middelen natuurlijk. Je voelt je een soort superman.
Ja.
Maar ja, dat blijf je niet.
Nee, want dat vertelde hij ook later. Dat hij echt alles thuis moest hij natuurlijk alles vertellen.
Ja.
Want hij ging voorlichting geven een paar jaar later. Ja. Toen was het nog, je moest 5 jaar clean zijn, wilde je dat mogen doen. Maar hij, letterlijk aan de hand van zijn sponsor, zeg maar, dan mocht hij het wel doen, zijn verhaal.
Mooi.
En vandaar dat nieuws toen.
Ja, ja, ja.
Want dat was nieuw. Hij zei zelf ook, we wonen in een dorp, nou, mijn naam is toch al weg, laat ik het nou maar gewoon vertellen. Tegen kinderen dan.
Dat is ook het beste.
Ja.
Ja.
En nou ja, zijn vrienden en die gebruikersvrienden, zeg maar, die stonden helemaal raar te kijken van, nou, hij vertelt het gewoon. Dat,
ja, hij ging de schaamte en taboe voorbij. Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja. En gaan we even naar Lida toe. Want ja. Ja, jij bent vandaag ook meegekomen. Wat ik heel fijn vind en bijzonder vind. Ook om jouw ervaring en verhaal te delen.
Ja.
En, want jij bent dus bij Tini gekomen in de Moedige Moedersgroep.
Ja.
En waarom? Wat speelde zich bij jou thuis?
Onze jongste zoon, die had ook gedrag het of niet klopte. En die had op een gegeven moment ook rare vrienden. En er was al door geld weg. En ja, toen 1 en 1 is 2, toen heb ik gebeld, kreeg ik de hulplijn met Heidi.
Ja.
En toen ben ik langs gegaan. En toen eerst nog met mijn zus de eerste keer. En toen is mijn man ook 2 keer mee geweest, maar die kon niet meer slapen van alle andere verhalen. Dus die vond het te heftig. Maar ik werd er wel een soort rustig van. En toen zeiden hun ook van, ja, hij moet voor een opname, want dit wordt al erger. En het werd ook erger. Maar als je er middenin zit, zie je dat anders of zo. Ik weet niet.
Want
je gaat je grenzen verleggen, zeg maar.
Dat is bekend. En je vertelt best nu snel, hè. Maar en jouw jongste zoon, hoe oud was hij, zeg maar, toen die zover jij weet?
Die was 15. Toen zei die mijn oudere zoon, die andere zoon van mij, die zei van, ja, ik vrienden van me, die zeggen dat ik van, je moet je broertje in de gaten houden. Dan denk ik, hij? Nee, dat doet hij niet.
Typisch gedachte van de moeder.
Ja, dat was echt.
Ja.
Ja, van alle kinderen op de wereld had ik het bij hem niet verwacht.
Nee.
En toch was het zo.
En je wist ook niet, heb jij zelf kennis of ervaring met dat je bijvoorbeeld herkent verslaving of middelen gebruikt?
Nou, ik zelf niet, maar mijn man, die heeft wel een broer, die was er ook niet echt vies van. Dus wij hadden altijd gezegd, bij alle drie, van dat gaat ons niet gebeuren.
Ja.
En achteraf, ik heb zelf ook zo vaak gedacht, wat had ik anders moeten doen?
Ja.
Ik weet het nogal niet. Die andere twee zijn wel goed. En goed, die zijn niet verslaafd geraakt. En hij, bij hem gebeurde het wel.
Ja. Nou ja, goed, dat is vaak ook wat natuurlijk ouders gaan ook de schuld bij zichzelf zoeken. En er zullen heus dingen zijn, zoals bij iedereen. Als je denkt, ja, dat had ik dan misschien eerder of anders willen aanpakken. Maar het is net wat je zegt, heel veel gezinnen. Je hebt dan 3 kinderen waarvan er 2 goed gaan en 1 niet. Ja. Dus het zit ook in iemand zelf, hè? En, maar wat heeft het, toen je kwam er dus achter van, hé, mijn zoon heeft echt een probleem. En weet je wat hij gebruikte?
Coke. Gokken. Want toen zat een keer een vriend en die had een helppak met geld. En toen, ja, dat was een beetje een dingetje, want dat kwam van gok. Ik zeg, als je dit zeg maar niet doet. Nee, dat doe ik niet. Nou, nog geen jaar daarna, toen had hij alles.
Ja, ja.
Dus ja.
En wat deed het bij jou en bij jullie thuis qua sfeer?
Wij waren gesloopt. De hele gezin ging eraan onderdoor.
Mm.
En wij met z'n 2 en 6 dagen in de week werken om schulden af te lossen. En dan ging weer de bel. En stond er weer iemand op de stoep. Of we weer een auto. Alles om maar. En zijn eigen salaris, want hij werkte al vrij jong. Mm. Alles, dat was gewoon na 10 minuten was dat weg.
Gokken?
Ja, en coke. En dealers en weet ik het, of er allemaal aan de deur kwam. En 's nachts.
En jij was aan het
helpen
afbetalen.
Hij ging van iedereen geld lenen.
Ja.
Waaronder van kinderen van vrienden van ons.
Ja.
En mensen die we konden. Dus ja, dat vond je dan toch rot. Dus dan, dan toch maar weer proberen op te lossen. Maar dat was de oplossing dus niet.
Nee, dat was de oplossing niet. Maar het is wel logisch dat je dat toch doet, hè? Want ik hoor dat zo vaak.
Ja.
En dit proberen, dat is regel 1 om terug te dringen.
Maar je denkt,
moeder binnenstapt.
Ja.
Ja, maar ja, je hebt dan ook nog geen idee dat het zo erg is, hè?
Ja. Ja, maar weet je wat, als mensen bij mij komen en nou, jij zal het ook weten, je zegt ook terugdringen, de grens afstellen. Maar ze zeggen dan ook, ja, maar als ik niet betaal, dan wordt het nog erger. Want dan gebeurt er straks dit en dat en dan komt in die criminaliteit.
Ja, maar ja, stelen, dat deed hij van mij al. Dus op een gegeven moment, mijn geld ook in een bloemenvaas, maakt niet uit waar ik, en het was gewoon weg. Hij kon door een dichte vaas, kon hij heen kijken. Dat kon niet, maar het kon wel.
Tja. En hoe lang heeft het geduurd voordat jij zelf als moeder of als gezin, hè, want je zegt, we gingen eigenlijk aan kapot al, dealers en mensen aan de deur en toestanden, eigenlijk hulp zelf bent gaan zoeken?
Nou, een jaar voordat hij de kliniek inging, toen zijn we bij Moedige Moeders beland.
En hoeveel tijd zat daarvoor, zeg maar, voordat je aan de bel hebt getrokken?
Nou, ik denk die toen, of ik echt wist dat het, toen ging het ook al een jaar niet helemaal lekker, zeg maar. Ja. Dus hij was best wel jong.
Ja. Maar is toch ook dat wat logisch is, dat je toch zelf eerst wil oplossen.
Ja, maar je verwacht niet dat het zo erg is.
Nee.
En als hij gewoon één keer in de week, alleen op zaterdagavond, een grammetje had gesnoven, zeg maar, dan had hij het nog heel lang kunnen volhouden. Ja. Maar hij vond het door de week, vond hij het ook wel lekker. En dan 8 grammetjes op een avond. Nou, dat kan niemand bijhouden.
Plus gokken, hè? Gokken is natuurlijk...
Ja, maar dat gokken, dat ging toen wel een beetje naar de achtergrond, denk ik. Dus dat was voornamelijk echt wel coke.
Ja. En merkte je qua gedrag aan hem, wat veranderde dat?
Ja, hij was erg lief, was hij altijd. Was echt zo'n kind wat iedereen gunt. Toen even niet.
Ja.
Maar hij werd ook geen emotie.
Afgevlakt.
Ja.
Ja. Ja. Maar natuurlijk ook, je zegt dat stelen, maar waarschijnlijk ook
liegen,
manipuleren, eromheen.
Dat is de hele circus, ja. Wat ze allemaal doen, echt.
Ja. Het is heftig, hè? En hoe, maar het is heel snel gegaan. Hij is dan wel in de categorie niet zoals jouw man, die heel lang heeft geduurd, maar zoals van, hij ontdekt iets, hij gaat iets gebruiken en huppakee, het is eigenlijk volgast.
Waarschijnlijk omdat hij zo jong was.
Ja, ik denk dat het ook, dat dat wel
meespeelde. Jonge hersenen.
Ja. Ja, dat kan. En dat en je er ook
we hadden al wel wat dingetjes dat we dachten, ga proberen, maar niet hulp. Hij nam iedereen in de maling. En toen de psychologe van Moedige Moeders, Rosalie, hebben we ook nog gedaan. Nou, wij hoorden dan van wat hij zei en andersom. Nou,
dat klopte niet helemaal.
Dat klopte niet helemaal.
Die bespeelde nu ik. Ja. Ik weet nog goed dat ik een keer een gesprek bijwoonde in de hal voor de bijeenkomst met Rosalie. En heel verhaal. Ik denk, jeetje, deze verkoopt de hele boel.
Ja.
Want als ervaringsdeskundige prik je er wel doorheen. Ja. Je denkt, jij staat daar te jokken voor.
Ja, daar was hij echt zo goed in. Dat ik af en toe echt... En hij, dat was hij niet.
Was het ook, ja.
Maar ik denk, hoe kan hij nou ineens zo verschrikkelijk goed jok?
Ja, maar dat woordje, je wordt zo creatief om verhalen te verzinnen die niet waar zijn, maar waar je dan, hè, om die verslaving maar te laten doorgaan. Nou, toen heb je hulp gezocht. En wat zei Tini of de andere collega's?
Wat wij meestal ook doen als een moeder binnenkomt, even helemaal de verhaal laten doen, zeg maar. En te starten met begrens je eigen huis, hè? Jouw naam
staat op de deur. En die geldkraan dichtdraaien.
En die geldkraan moet dicht, dat is nummer 1.
Ja, dan in die week die daarna stond er wel weer iemand op de stoep.
Ja, en hoe doe je dat dan? Want ja, ik zeg dat ook tegen mensen.
We moeten wel alle begrip, want ik ga niet in mijn stadium zitten, maar wel naar Lida's stadium, dat niet 1, 2, 3 lukt.
Nee.
Dus alle begrip als het niet lukt.
Het lukt vooral niet, omdat je totaal geen idee hebt hoe erg het is.
Maar we zagen wel, want zat er nog een baantje bij.
Ja, en mijn man ook. Maar met z'n tweeën werkten wij gewoon 6 dagen. En had ik nog een recent in mijn portemonnee. Ja.
Wie zou dus jullie waren met z'n tweeën aan het werk om eigenlijk zijn
verstand te... En hij werkte zelf ook gewoon, nou, dat dan weer wel.
Ja,
Er was geen... En door de ervaring heen wisten wij natuurlijk wel, onder andere wat of coke deed, maar ook gokken, dat we er mega bedragen in omgaan.
Tuurlijk. Ja, dat is de duurste verslaving die er is.
Vandaar dat ik zo snel riep van, dit wordt kliniek.
En toen kreeg je een ander soort vrienden. Nou, gebruikersvrienden, zeg maar.
Ja, logisch.
Dus iedereen haakte af. Dus toen hebben we op een gegeven moment... had mijn man met iemand gewerkt en die had ook hulp gezocht. En toen zijn we via bij Maarten Dammers terechtgekomen. Toen hebben we interventie geregeld. En hij kon niet. Dus dat was toen. Hij was nog niet helemaal om. Maar toen is toch wel het lampje gaan branden. Dat dit zo niet verder kon.
Dus dat vroeg me eigenlijk af. Want hoe stop je dat? Het is een soort sneltrein die rolt. Waar je eigenlijk allemaal in zit. Als gezin en familie. En hoe stop je dat inderdaad? De geldkraan dichtdraaien. Maar confronteerde jij en was jij moeder die dan echt stevig toch?
We zeiden altijd, mijn man ook hoor, we waren echt wel, maar hij trok geen zout, hij gaf er helemaal niks om.
Nee.
En toen Maarten Dammers zei op, maar hij wilde niet dat iemand anders het wist, zeg maar. Daar had hij wel een dingetje aan. En toen zei Maarten Dammers, we gaan het eerst de gordijn openzetten. Toen dacht ik, dat is een goeie. Dus ik ga tegen niemand meer zeggen dat er niks aan de hand is. Iedereen mag het weten.
Ja.
Hoe erg het ook is, hè? Want dat wil je niet, dat je kind dat doet.
En schaamde je jezelf dan ervoor als moeder? Of?
Ja, in het begin, als schaam. Ja, ik vond het toch wel erg rot.
Ja.
En vooral omdat het altijd een mega lief kind was. Nou ja, ik dacht, waarom doet hij dit nou?
Ja. Maar ik kan me het ook voorstellen, je moet toch een drempel over. Dat je eigenlijk moet toegeven van in mijn huis gaat het niet zo heel lekker.
Nou, dat ging zeker niet lekker.
Nee, maar dat is toch... Hè,
ja, dat wil je liever niet.
Nee, tuurlijk niet. Daar moet je toch wel een drempel over. Ja.
Ja, maar dat was achteraf. Was dat wel een erge groeien?
Ja, dat moet, hè. Je moet dat naar buiten.
Het is ook een bepaalde grens. Wat of je dan bereikt dat je op dat moment dat gaat gewoon doen. Je doet dat gewoon. Omdat je die grenzen...
Ja, maar we konden ook niet zo door blijven gaan. Dat ging hem echt niet worden.
Nee.
En toen ging hij, toen moest hij naar een kliniek. Nou, dat duurde te lang voor. En toen kon hij ergens anders terecht. En toen belde ik zelf op. Gaan jullie hem wel testen? Nou, ze gingen hem wel, als ze hun dat nodig dachten, dan gingen ze hem testen. Toen werd ik na 3 weken gebeld of hij een nieraandoening had. Een nieraan. Toen wist ik het al. Want hij wilde niet testen. Hij wilde niet plassen. Mm. Hij kon niet plassen.
Nou, ja.
Zeg, hij kan wel plassen hoor. Hij is zo gezond als een vis. Zeg, hij zal wel gebruikt hebben.
En dan de boel naar Baling.
Ja.
Ja.
Maar die mocht hij daar al niet meer komen.
Mm, dus die interventie, je hebt dus wel echt een interventie gezegd van... Hey jongen, dit moet echt anders.
Ja.
En
met het hele gezin erbij, met zijn baas erbij. Want we hebben dus echt iedereen erbij betrokken.
Ja.
En iedereen had het op zich ook nog wel een soort van met hem te doen. Ja. Of wilde het beste voor hem.
Ja, natuurlijk.
Dus ja, toen is toch wel een balletje gaan rollen.
Ja, maar zag je toen zelf ook echt in van... brak je toen of zo van, ik heb een probleem?
Nee, nou ja, omdat we dan allemaal, wij allemaal in tranen... Nou ja, dan moest hij hier toch maar wel iets aan doen. Zo'n reactie had hij. Het was nog niet zo dat hij helemaal 100% om was.
Kwam nog niet uit zijn tenen. Nee.
Lang niet. Toen op een gegeven moment heb ik hem op moederdag... ga ik nog op mij vergeten, dat wil je ook niet. Hebben we hem met huis uitgezet. Had hij ook weer iets, ik weet niet eens meer wat. Toen gieten van de regen, toen stond hij s'nachts bij mijn zus. Ja. Zeg, laat hem staan. Toen zei ze, ja, maar dat ken ik toch niet meer. Ik zei, wel. Ik zeg, bij mij doet het ook erg zeer.
Ja.
Toen is hij 2 dagen weg geweest. En toen kwam hij dus terug. Ik zei, je mag alleen terug, maar dan ga je nou een kliniek bellen. Nou, en toen is hij dus gaan bellen.
Ja, maar je hebt dus hele strakke grenzen bij je.
Ja, moest. En ik weet nog steeds, hoe goed het nou ook gaat. Ja. Een terugval, het kan gebeuren, maar niet meer in mijn leven. Dat ga ik niet meer trekken, echt niet.
Nee. Maar je gaat snel, hè? Maar je hebt hele grote stappen gemaakt als gezin. Want er zijn zoveel mensen die ik ook heel veel zie van al die argumenten. Jij kent ze natuurlijk ook. Ja, maar je doet toch niet de deur dicht voor je kind. Je laat je kind toch niet s'nachts buiten
staan. Dat wil je ook niet.
Nee.
Maar vooral omdat hij minderjarig was.
Ook nog. Ja.
Dan ben ik ook een softie nog voorzichtig als ze minderjarig zijn. Ja.
Maar als je voor de zoveelste keer weer dat liegen en dat bedriegen... en dan gingen we hem testen en dan liet hij urine bezorgen... in een flesje door de brievenbus naar. Ja. Dat je op een gegeven moment echt denkt van hoe verzint hij het? Maar hij verzon het. Nou, ik was er zo, we waren er zo klaar mee.
Ik begrijp het, hè. En ik vind het knap. Je moet als ouder... Ik ben ook vader, maar ik heb dat gelukkig nooit meegemaakt. Ik hoop ook nooit mee te gaan maken. Maar je moet door zo'n onnatuurlijk proces in van...
Ja, het is ook niet wat je wilt.
Nee, maar het is ook niet je kind. Hè. Het is naar die verslaving toe waar je die grenzen zo hard stelt. Eigenlijk om je kind terug te krijgen.
En ook voor die andere kinderen. Want het werd er niet leuker op bij ons thuis.
Nee. Spanning.
Ja.
Ja, ruzies ook. Of gingen ze zich terugtrekken? Hoe gingen die andere kinderen mee om?
Ja, die wilde met hem niks meer te maken hebben.
Ja, dat krijg je dan.
En op een gegeven moment, mijn man ging hem ook negeren. Dus ik was eigenlijk de enige nog die een beetje met hem praatte. Het nodige dan wel. Maar...
Ja, dus je gaat eigenlijk uit contact dan met hem.
Ja,
uit de verbinding.
En dat brengt ook weer zo'n spanning in mij.
Ja.
Dus dat, als ik er dan aan terugdenk, ik hoor nou wel eens op woensdag ook van die verhalen. En dan zit ik, dan denk ik, oh nee. Dan voel ik zo weer dat gevoel wat ik toen had. Elke dag.
Ja. Nee, ja, het is verschrikkelijk. Ja, maar er zijn... Nou ja, dat hoef ik jullie ook niet uit te leggen. Maar het is er nou niet bepaald beter op geworden de afgelopen jaren.
Nee.
Want gelukkig moeten we wel even erbij zetten. Jouw zoon is nu wel in herstel gekomen.
Die is gelukkig, ja.
Hoe lang is die nu kliniek?
Ruim 2,5 jaar.
Ja. Maar ja, daar is
ik ook besef niet... ook wel dat wij daar enorm veel mazzel daarmee hebben. Dat het echt niet voor iedereen is weggelegd. Maar er is wel hoop. Dat kan wel.
Ja. Maar goed, jullie hebben echt die grens gesteld. Hij was een kliniek, daar heeft hij de boel besodemieterd. Maar uiteindelijk, hoe is hij dan toch in herstel gekomen?
Toen is hij weer in een kliniek. Is hij, waar heb je zelf voor gebeld? Jongerenkliniek.
Okay.
En daar heb je 10 weken gezeten. En toen moest hij nog een jaar naar een safehouse.
Ja, die kliniek ken ik, ja. Ja.
En toen in dat safehouse, toen kreeg je corona. Nou, toen deden ze daar niet zo heel erg veel meer, zeg maar. Dus toen hebben we hem na 3 maanden teruggehaald. Ook met een hele lijst met regels. Mm. En daar is wel zachtjes aan af en toe eentje van weggestreept. En toen ging hij gelijk weer aan het werk. En toen heb hij alles opgepakt. En ja, ik kan niet anders zeggen, hij doet het helemaal super.
Nou ja, maar jullie hebben wel regels gesteld naar zijn verslaving toe.
En die 3 maanden extra, dat was wel een goeie.
Want toen die dag...
Dus 6 maanden dan met die 10 mee.
Dat hij uit die kliniek zou komen. Toen was ik net gewend dat ik naar het toilet kon zonder mijn tas en mijn portemonnee en alles mee te nemen. Ik denk, nou komt hij terug.
Ja.
Dan denk je, nou. Dus ik was er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor.
Nee, maar dat komt toch gelijk... Als hij terugkomt, komt de spanning ook terug.
Ja, kwam het probleem mee terug.
Ja, nou, ik weet het. Mijn moeder ging vroeger ook. En het is heel bizar dat ik daar me nooit... heel rot over heeft gevonden. Dat is ook een soort ontkenning of een blinde vlek. Maar die ging ook met haar tas naar bed toe... omdat ik gewoon anders geld jatte. Ja. Maar ja, dan kom je terug in...
Maar die kon het ook niet doen, want dan was mijn portemonnee leeg. Daar duurde, had hij geen minuutje voor nodig. Hè? Dat was hij ook heel snel in.
En hoe lang duurde het bij jou voordat je weer vertrouwen terugkreeg? Want dat gaat natuurlijk ook niet gelijk.
Af en toe denk ik nog wel eens... zou het allemaal wel goed gaan?
Ja.
Vraag me af of dat ooit goed komt. Maar het gaat beter. Maar...
Het komt goed.
Het komt goed als hij als hij
herstelt. Hij doet het super hoor. Dus aan hem ligt het echt ligt het niet meer.
Maar kan je nagaan eigenlijk. Het is eigenlijk ook is dat traumatiserend voor de omgeving. Hè? Dus voor de ouders in dit geval als jij. En dat je zo het vertrouwen kwijt. Mm-hmm. Dat je zo een angst en paniek en stress hebt gewoon.
Ja. Het zijn periodes. Ik noem het ook wel eens dolle, dwaze angst. Want je kan het niet eens opschrijven wat er in zo'n periode gebeurde.
Ja.
Zeg maar. Op een gegeven moment kon ik trouwens gewoon voelen als ik terugviel. Echt.
Ja, dat had ik als hij gebruikt had. Dan
ik
zat
kon
ik in de
letterlijk
bank,
vertellen, die donderdagavond 11:30 ben jij de kroeg ingestapt.
Ja. En voelde je
dat
voelde
ik gewoon. Ja,
dat dacht je dat voelen. Ja.
Ja.
Ik zei, ik hoefde hem niet eens te zien. Als hij hoi zei, dan stond hij nog op de mat, zag ik hem niet eens.
Ja.
Dan hoorde ik het al, wist ik het al.
Ja. Ja, maar dat is die hele andere energie of dat gedrag, hè, daar herken je het aan.
Ja. Nee, hij vond me gewoon, hoe noem je dat, een ex of een politieagent, dat maakt niet uit.
Ja.
Omdat ik dat dan wist. Hij zei, dat ken helemaal niet dat jij dat weet.
Ja. Nou, ik ken er nog één. Mijn vrouw is ook zo, hoor. Ja. Ik denk dat vrouwen dat misschien wel... Nou, waarschijnlijk sterker hebben, zeker moeders.
Ja, daar zijn ze voor,
ja. Ja, dat voel je gewoon. Ja, maar op een gegeven moment herken je het ook. Hè. Je ziet toch wel heel grote verschillen of iemand wel...
Als ik moeders krijg ook... ik verkoop ook testen aan huis. Ik zeg, ga gewoon op je gevoel af. Want je voelt hem wanneer het mis is.
Ja.
Wanneer je gaat testen of wat dan ook.
Mm-hmm. Maar goed, jij bent dus... Nou ja, gelukkig is het met jouw zoon. Daar ben ik heel blij voor jullie. Want het kan soms jaren duren. En dan op een gegeven moment, anders moet je echt afstand gaan nemen. Hè? Of soms afscheid totdat het goed komt om jezelf te beschermen. Maar goed, dat is in ieder geval veel beter nu. Maar je bent toch dan naar de moedige moeders gaan. Wat zijn nou dingen die je daar, zeg maar, echt... geleerd klinkt weer zo flauw. Maar lampjes zijn gebrand dat je denkt...
Ja, toen bedoel je al van...
Ja, tot je daar, nou, in de loop van de tijd, dat je denkt,
Dat vertrouwen en zo, dat iedereen daar wel mee worstelt, dat is gewoon weg eigenlijk.
Nog steeds, ook nu na twee
jaar? Nou, het gaat wel beter, maar ik vraag me af of dat ooit 100% weer... En als er gewoon, maakt niet uit, wet gebeurt, dan sta je gelijk weer aan, zeg maar.
Als er iets gebeurt, dan wordt gelijk die knop gedrukt, ja. En wat voor andere dingen heb je nou meegenomen uit... bijvoorbeeld wat Tini meegeeft of andere collega-moedige moeders?
Nou, dat je dit dus alleen niet op kan lossen.
Nee.
Ik geloof niet dat er een verslaafde is die dit zonder hulp gaat redden.
Nee, dat geloof ik ook.
Nee. Maar ook de familieleden niet. Want die steun en rondom die nazorg ook. En ze hebben levenslang.
Ja.
Dus ook moeders hebben levenslang. Dus blijven komen, ik zie ze letterlijk opknappen, zeg maar, na een aantal weken.
Ja.
Hebben ze zelf dan niet eens door, maar het erover praten. En het heeft ook een stuk verwerking.
Ja.
Loop je jaren zijn we er ook achter gekomen dat we ook allemaal aan PTTS lijden. Dus dat we hebben twee keer in een jaar sinds 2004 weerbaarheidstrainingen van ook een psycholoog. Ik zal dan geen namen noemen, maar dat is onze huispsycholoog, noem ik dat ook. Die ons traint op zaterdagmorgen. Maar best wel pittig dan. Want toen kwamen we er ook achter dat we allemaal aan PTTS lijden.
Ja.
Dus dat zijn die voorvalletjes. Bij de ene is dat
traumatische een brommer. Klachten. Ja.
Ja. Ander is het, bij mij was het sirene, zo weet ik veel. Of,
ja, dus de triggers, zeg maar. Je hoort een geluid of er is een iets.
Ja, nogal hoor. Ja. Ik begin daar wel wat minder te worden. Maar dan kwam er een scooterrijder langs of een auto die ik niet dat geluid niet kon. Dan denk ik, oh jezus, krijgt er weer iemand geld.
Ja.
Want dan ging weer de bel elke keer weer aan. En dan konden we weer even...
Ja. En dat blijft nog steeds als je dat geluid hoort.
Een geluid hoor van een auto. Dat ik denk van, hey, dit geluidje komt mij niet zo bekend voor. Ja.
En toch wordt dat heel erg onderschat wat het met die naaste doet. Hè?
Ja.
Het is eigenlijk net zo'n... Ik denk wel soms... Dat denk ik ook wel eens dat ik was bijvoorbeeld toch onder invloed van heel veel dingen. Maar mijn moeder heeft alles nuchter meegemaakt. Ja. Misschien is de impact op haar nog wel groter dan op mij.
Dat was ook het gesprek altijd tussen mijn man en mij. Hè. Mm-hmm. Ik zeg, bij jou is alle verfilm weg. Bij mij niet.
Ja, want jij en met dan, je volle verstand erbij zat.
Klopt. Ja. Maar erg veel wist hij niet. Al hoe eerlijk hij ook was, erg veel wist hij ook niet meer.
Nee maar dat herken ik wel.
Ja.
Ja. En de moedige moeders zijn behoorlijk gegroeid. Hè, sinds Volendam. Hoeveel zijn er nu ongeveer?
Nu is de 17e onderweg.
Ja.
Dat wij naar buiten kwamen al snel andere moedige moeders. Maar er zijn, ik raad ook altijd aan, maak dat je met een heel team. Want Lida helpt ons altijd ertussen, hoort hij bij de kern, zeg maar.
Ja.
En bij bestuur sinds kort. Dus je moet een groep hebben, anders dan red je het niet. Je redt het nooit alleen. En daardoor is jammer genoeg 3 moedige moedersafdelingen zijn afgehaakt. Mm. Maar er zijn er inmiddels weer 4 bij.
Zo,
dus nummer 17 is onderweg.
Ja, ja. En het zijn allemaal groepen in Nederland, hè, waar mensen, of als je kijkt of luistert, waar je gratis gewoon moedige moeders. Ja.
En omdat wij ook vrijwillig zijn, en daar sta ik ook op. Ik begeleid die moeders ook een beetje met oprichten.
Mm-hmm.
Cadeautje was natuurlijk coronatijd, omdat wij via Zoom bijeenkomsten gingen doen. En toen kregen we ook moeders uit het hele land.
Ja.
En vandaar dat er nu zo'n... ik denk dat er een stuk of 5 afdelingen via Zoom zijn ontstaan, zeg maar.
Ja. En nog steeds, hè, ik vind het fantastisch. Hè, daarom zijn jullie ook hier en zijn er meer moedige moeders geweest.
Die zijn allemaal oorspronkelijk, kwamen ze uit Volendam
vandaan. Ja, dat is toch mooi. Ja. Dus vanuit iets slechts is eigenlijk iets goeds gekomen wat hard nodig is. Maar nog steeds vind ik, maar ik weet hoe jullie ernaar kijken, dat er nog veel te weinig aandacht is voor de naaste en überhaupt voor het probleem verslaving. Dus je ziet alleen maar dat gezeur over we hebben cocaïne gevangen en dit, maar niet wat het achter de voordeur doet.
Nee. We hebben met het landelijke bestuur meerdere gesprekken gehad met de politiek. En iedere keer weer aanvragen wij om onderzoek.
Ja.
En komt omdat wij in het bestuur uit alle regio's van het land komen, zeg maar. Dus ieder vertelt het probleem in zijn eigen regio. We vragen om een onderzoek. Dat is nogal steeds niet gebeurd. Ik zeg, want jullie blijven iedereen in zijn hockey zitten.
Ja.
Maar wat over in justitie aan de hand is, wat over in onderwijs aan de hand is, die drop-out. Wat over in de gezondheidszorg aan de hand is. Mm-hmm. Gaan dat nou eens optellen bij elkaar. Wat over de maatschappij kost.
Ja, dat is gigantisch. Ja.
En door de jaren heen, en daar schrik ik van. En ik maak me ook erg zorgen, is die leeftijd al jonger geworden.
Ik weet het.
Mijn man begon met 25, 30 jarigen. En nu zitten we toch echt met bij kinderen.
Ja, ik weet het. Ik werk bij een jeugdkliniek in Brabant. Ja, het is niet alleen, dat is ook gedragsproblemen en andere dingen, maar ook heel veel gebruik. Ja, daar hoor ik elke week 4 MMC, 3 MMC, ketamine en ga zo maar door.
We hebben nu een hype van de 3-4 MMC, maar dan praat ik echt over verslaafde jongeren.
Ja, van 15.
Ja, 15, 16,
Het is wel
en dan zou je moedeloos worden, zeg ik bijna. Want sommigen roepen wel eens tegen ons van... Nou bestaan jullie al zo lang en jullie hebben Volendam nog niet clean. Ik zeg, ben ik even blij dat wij voor de ouders zijn. Want wij hebben dat natuurlijk niet in de hand.
Daar. Nee, maar die illusie heb ik ook niet. Dat door dit of door wat jullie doen, maar we dragen wel ons steentje bij. Maar wat je ook hoor zeggen is... En vind ik ook, de politiek laat ook wel echt grote steken vallen.
Ze denken niet praktisch na, zeg maar. Nee. Laatst had je de corona, de jeugd is depressief, die gerucht.
Ja.
Ik zeg, maar jullie vergeten te vragen, wat gebruik je?
Ja.
Want ik geloof niet dat die jeugd zoveel procent depressief is. Geloof ik niks van.
Mm-hmm.
Want wij weten tijdens, en dat is niet alleen in Volendam door heel Nederland, de jeugd had feestjes genoeg. Met name was mijn man daar ook stellig in. Hang niet de slachtoffer uit. Ja. Want je doet het allemaal zelf. Hè. Je stopt het allemaal zelf in je neus. Maar cocaïne bewijst dat je 5 dagen daarna depressief bent. Ecstasy, heb je de 5-daagse dip met 3 en 4 MMC. Dan slaap je niet meer. En daar gaan ook allerlei psychische klachten komen daaruit voort. Dus ik snap niet dat ze die vraag niet stellen.
Nee, maar ze denken niet langer nadoen dan een neus lang is, zeg maar. Verder, lang neus is. Maar dat wordt ook heel erg onderschat door de gebruikers zelf. Hè?
Ja.
Dus je gebruikt wat, ja. Maar dat eigenlijk zoveel doorwerkt op alle lagen van je hoofd, je gevoel, je geest, je hele lichaam.
Je hele gezondheid,
En zeker die nieuwe design drugs. Ze weten eigenlijk helemaal niet eens, want het is allemaal nieuw, wat de impact daar is over jaren heen.
De 3-4 MMC, dat heeft Drogies bij ons onderzocht. Zeg, beseffen jullie wel dat daar grondstoffen van crystal meth in zitten?
Ja.
Dus de jeugd denkt dat de design drugs via internet kan hij kwaad.
Ja.
Maar criminelen houden daar geen rekening mee. Dit wordt nog heftiger.
Ja, ik weet het. Ik zie het alleen maar.
Het is niet meer blowen. Blowen horen wij bijna niet zoveel.
Nee. Nou, dat gebeurt ook wel.
Ja,
maar ook de wiet-tini is niet meer uit de flower power.
Nee,
dat is ook niet meer wat het was.
Dat vertel ik dan ook wel. Rondom die wiet is er erg veel huiselijk geweld de laatste jaren. Als ze zonder zitten, die hebben we bij ons ook genoeg. Alleen wietverslaafd en dan is er geen deur meer heel in huis.
Ja, als ze het niet hebben, bedoel je?
En als dan die discussie komt rondom reguleren... je kent mij niet hoger op die kast krijgen als dat ze deze discussie aangaan.
Ja.
Dus bij die burgemeester in Amsterdam, daar ga ik nog wel een keer op bezoek.
Ja, je bedoelt over het legaliseren van... Nou, dat komt wel vaker terug in de podcast.
Want wij geven ook voorlichtingen aan jongeren van groep 8 en ouders. En die jongeren hoor je letterlijk op, je kan toch gewoon kopen? Dat kan toch geen kwaad?
Ja.
Die jongeren denken simpel, hè?
Ja, tuurlijk. Ja.
En dat er hun die gedachte hebben dat als je het reguleert... dat die jongeren, als vader en moeder, ik zeg altijd, en dat heb ik in Amsterdam trouwens ook wel geroepen bij die gemeenteraad. Vader en moeder, vader staat noemen ze dat toch? En vader, moeder, burgemeester, die hoort het voorbeeld te geven.
Ja.
En als jij dat signaal niet afgeeft, ondanks dat misschien niet helpt, dat het verkeerd, dat het vergif is, dan houdt de wereld op.
Ja, maar zo denken ze niet.
Nee.
Zij denken, ik begrijp hun gedachtegang wel, maar het laat ook zien dat ze er eigenlijk helemaal geen verstand van hebben.
Nee.
Zij denken, als we het legaliseren, dan houdt die criminele stroom op, wat volgens mij ook niet zo is. Want dan, maar als je dit legaliseert, dan vinden ze wel weer
dan
dat
komt er wat anders.
Wat weer net sterker is of even anders werkt. Maar inderdaad, je zegt, ze denken toch van, het is oké. En als je... Of zou je nou 3 keer in de week eens wat gebruiken? Nou ja, is toch allemaal geen probleem.
Ja, maar het wordt veel erger. En ik begrijp die naïviteit niet.
Ja. Ja, maar
ik snap het niet. Nee.
Daarvoor doe ik dit allemaal. Ja,
dan merk ik dat mensen er zelf nog niets mee te maken hebben gehad. Nee. Anders heb je oude deze gedachten er niet op na.
Maar ja, en je zal moeten zien. Ik moet zeggen, ik denk dat 98, misschien wel 99% op dit kanaal krijg ik alleen maar mensen zeggen wat goed en wat fijn dat jullie hier zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die dan toch zeggen van, ja, dat zijn toch slappelingen. Of dat zijn toch sukkels en je moet gewoon zelf daarvan afkomen. Of het is allemaal niet zo erg. Hè, of het is allemaal een hobby. En er zijn natuurlijk een heel deel mensen, net zoals met drank, die daar best redelijk of goed mee kunnen omgaan. Die zijn er ook.
Ja, wat wij natuurlijk te oren hebben gekregen. Vooral in het beginjaren. Jullie moeders, die kunnen geen kinderen opvoeden. De reacties op Twitter en noem maar op.
Ja, dat is wel. Maar dan weet je, en heb je het echt nog nooit meegemaakt.
Ja, daarom hoe mensen zouden reageren.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk makkelijk roepen als je van de zijkant dat je denkt, ja, dan gaat er echt iets heel erg mis. Maar het is, en dat hoop ik zo heel erg vanuit mijn hart, dat er zoveel meer kennis komt. En want ik vind echt knap dat jij vrij snel aan de bel hebt getrokken. Maar er zijn mensen die 10 jaar volhouden of 20 jaar.
Maar dit hadden wij ook geen 10 jaar mee gered, hè?
Nee, maar dat gebeurt. Of nou, mensen
hij
die uit elkaar gaan.
Want hij zag eruit, dat kon ook niet.
Ja, maar je hebt hele relaties die uit elkaar gaan.
Wij hebben ook een hulplijn en telefoon. Soms wordt de telefoon weer naar mij geschoven, omdat ik natuurlijk de testen heb in het weekend.
Ja.
Erg veel ouders die stoppen, die het schaamtegevoel proberen ze het zelf op te lossen. Ja. En dat gaat dan van kwaad naar erger.
Ja.
En door de ervaring heen weet jij natuurlijk, dit gaat helemaal verkeerd.
Ja. Nou ja,
op tijd aan de bel, en dat roepen wij ook tijdens die voorlichting ook. Als je er op tijd bij bent, dan hoeft zo'n kind niet leven lang ongelukkig te zijn, zeg maar.
Nou, en jij ook niet.
Nee,
want jij hebt er nog steeds last van. En, maar goed, ik ben nu 13,5 jaar clean, maar ik zie ook nog dingen bij mijn vrouw. Weet je, het is toch iets wat zo'n grote impact maakt. Dan al als ik wat heb, zeg maar, dat ik me niet lekker voel. Mm-hmm. Is zij al doodsbang dat ik iets zou krijgen van een dokter? Dan wordt zij zo getriggerd. Klopt, want stel je voor dat je weer...
Dat snap ik focus.
Klopt, medicijnen en wat is dit? Ja. En, dat is waar. Maar ja, het is een apart fenomeen. Want mijn man had die pijnstilling nodig. Maar... Ja, die pijnstilling, dat ding was het maar gewoon niet.
Nee, dat was niet zijn ding. Maar ja, dan is het was wel een ander ding. Ja.
Het is anders lekker.
Ja.
Nou ja, goed, en dat is bij de een wel zo. Maar het hele grote probleem is inderdaad toch ook dat mensen, ze weten niet waar ze mee te maken hebben, maar ze proberen het wel zelf op te lossen. Ja. Nou ja, dat is net zoiets als ik mijn eigen auto ga repareren, maar ik weet eigenlijk niet wat ik aan het doen ben. Nou, dat wordt ook geen succes.
Klopt.
Maar dat is minder schadelijk.
Ja.
Maar dit is echt zo schadelijk voor de gezinnen en voor de familieleden.
Dit ga je niet alleen redden.
Nee.
En dat is wel het mooie, want je krijgt een hechte groep, zeg maar. En ik geloof ook echt in iedere week, omdat dat verwerkingsproces gewoon aan de gang moet.
Ja, en door moet blijven gaan. Dus jullie hebben eigenlijk net zoals
iedere
je bij de AA en de NA en alle 12 stappengroepen
iedere
heb je
woensdag.
Gewoon elke woensdag heb je een meeting in Volendam.
En iedere week Zoom ook. Dat Zoom? Is gewoon standaard iedere week.
Ja. En ga jij er... Oh ja, jij zit nu helemaal...
Ik zit er elke woensdag.
Ja. En denk je nou ook wel eens niet van, weer zo'n verhaal en weer dit? Nee, of vind je het, denk je van, fijn, ik heb herkenning of ik leer
dat fijn niet, want ik heb vooral laatst ook weer, dan denk ik echt, dan hoop ik zo erg voor diegene dat het bij hun ook goed gaat komen.
Ja,
dat
begrijp ik.
Omdat ik zie dan gelijk weer dat gevoel, ik kan ook niet vertellen wat voor gevoel, maar dat gevoel wil ik nooit met mij maken.
Maar daardoor verwerk je het ook weer. Mijn man deed door het midden, noemde dat 12e stap natuurlijk AA.
Ja.
Je verwerkt daardoor toch je eigen verleden.
Ja, maar we hadden ook in de kliniek ook die oudersessies.
Ja.
Nou, dat was ook gewoon, want in het begin dacht ik, moet dit nou best wel eind draaien. En dan, maar op een gegeven moment keek ik er echt naar uit. Op een gegeven moment van,
we mogen zat niet weer. Bij mij in het groepje. Nee, maar je hebt er dus wel dingen van meegenomen.
Ja, wel.
Ja.
En dat je niet de enige bent. Want dat is ook zo'n, weet je, dat is ook een hoop schaamte, denk ik. Omdat je, niet iedereen komt er vooruit.
Nee, en landelijke wordt onze slogan ook, je bent niet alleen.
Ja.
Wat
voor degene met verslaving geldt, is precies hetzelfde. Het zijn eigenlijk twee sporen die naast elkaar zijn. Want degene met de verslaafd voelt zich ook alleen. En die komt er ook niet alleen in, maar probeert het wel alleen op te lossen.
Maar je hebt wel een keuze. Kijk, ja, als partner vanaf als ouders, ja, dan kan je alleen maar hopen dat dat het goed komt.
Nou ja, je kan als naaste kan je natuurlijk leren hoe ga ik hiermee om en die grens heel erg gaan stellen. Maar daar heb je dus ook mensen van mij nog, dat moet je ook
niet
eentje doen.
Niet alleen.
Nee.
Nee, maar al stel je die grens en we hebben erg veel echt moedige moeders ertussen. Maar dan nogal is het een bond.
Het is verschrikkelijk moeilijk.
Ja. Want ze slapen nogal niet, ondanks alle grenzen, want het is jouw kind.
Ja. Nee, maar dat is, daar is geen manier, hè, dat loslaten is het meest irritante woord in de wereld.
Ik geloof niet in loslaten, echt niet.
Nee, hoe zie jij dat dan?
Doen wat je kunt, maar loslaten. Ik geloof echt in dat lijntje houden, of touwtje uit de brievenbus van mijn part, maar wel contact houden.
Ja.
Daar geloof ik in. Want soms moeten ze buiten, soms kan er ook niet anders.
Nou ja, dat.
Vooral als er geweld in het spel is. Maar dan nog zeg ik vaak, ga daar koffie of lunchen buiten de deur.
Ja, maar dat zeg ik ook.
Hou contact.
Ja. Ja, maar dat kan je wel. Maar je kan wel zeggen, dit is mijn huis of voor mijn andere kinderen, mijn gezin.
Ja.
Hier gaan we niet doen. Maar het is niet van, ik wil je nooit meer zien en dat. Hè.
Nee, dus, dat stukje.
Dat lijntje. Maar dat is ook lastig.
Ik ben er ook voorzichtig in. Verworden trouwens, hoor, door ervaring. Want we hebben een aantal doden te betreuren vandaar.
Ja.
Dat ik echt die verantwoording, als jij je kind buiten zet, moet je zelf die keuze moet je zelf maken.
Ja.
Die moet niet vanuit moedige moeders komen, zeg maar.
Nee, maar het is altijd zo help ik mensen en zo zie ik het ook. Ja, als je als ouder daar zit, is het altijd wel of. Ja. Je gaat naar een kliniek en we gaan je steunen en we zijn er als gezin of familie naast jou staan. Maar jij moet het zelf doen. Maar ja, als je het niet wil en je gaat door en je maakt ons, dan houdt het wel op.
Ja, vandaar nu dat ik zeg, je houdt dat lijntje om. Ja. Wie weet dat hij ooit wel naar die hulpverlening wil. Maar dan kan je rustiger slapen.
Ja.
Dus met datzelfde lijntje.
Ja, precies. Ja. En dat je ook weet dat je alles gedaan hebt op een gegeven moment. Wat je kan doen.
Ja.
Ja.
Want we hebben ook wel eens discussie gehad, ervaring gehad, waarvan iemand zo ver heen is dat ik echt tegen een moeder heb gezegd, nou moet je zorg verlenen. Want nou, je wordt de terminale zorg. Mm. Nu moet je hem niet meer loslaten.
Ja.
En ze is nu nog wel blij dat ik dat gezegd heb.
Ja, nou ja, je blijft natuurlijk altijd als mens daarin betrokken. Maar je moet wel kijken wat je aan kan en wat je zelf doet. Ja.
Maar dan heb je wel die zorg verleend. En als degene dan overlijdt, dan ben je toch wat rustiger, zeg maar. Ondanks
alle verdriet. Het is allemaal wat, hè? Maar ja, goed.
Maar we hebben het al herhaalde maal meegemaakt.
Ja, maar ja, mensen, het is gewoon een feit. Mensen gaan echt dood aan verslaving.
Dat
en
we in onze WhatsApp groepen, jij doet de deur niet open. En dat zijn best wel heftig.
Het is heel heftig.
Dat je dan daarna hoort, hij is er niet meer. Ja.
Ja, dat is verschrikkelijk. Maar ja, weet je, iemand heeft ook altijd een keuze om wel echt, volledig voor herstel te gaan en kliniek. Hè, maar het wordt, ook dat wordt onderschat door mensen met verslaving. Ik ga wel een kliniek en ik ga een beetje zo daar een beetje
moet
dingetjes
doen.
Je
moet voor zichzelf doen en dan niet om te pluizen.
Keihard werk en vooral daarna. Je moet keihard aan werken en blijven werken totdat het helemaal erin geramd zit.
Nee,
blijft.
Klopt.
Ja. Nou ja, dames, maar het goede nieuws is, het is moedige moeders is ook voor vaders natuurlijk.
Ja,
hè? En ook
voor
partners,
alle familieleden.
Alle familieleden, ik zeg het maar even tegen iedereen die kijkt en
want,
luistert.
Ik vertel het nog maar. Doordat wij met 30, 40 tal moeders natuurlijk bij elkaar kwamen, is die naam ook ontstaan. Maar de naam heeft zoveel bekendheid, dus dat gaan we niet meer
dat
veranderen.
Dat moet je ook vooral niet doen. Nee, ik vind het een supergoede naam. En een moeder is dat.
Ja, en de moeder is de oorsprong.
Zo is dat, ja. Dus ik wil jullie bedanken, dames, voor dit gesprek. Okay. Voor jullie openhartigheid. En nogmaals voor iedereen die kijkt en luistert, moedige moeders. Je kan het overal vinden. Er zijn Zoom-meetings, er zijn wekelijkse meetings in allerlei dorpen en steden. En maak er gebruik van. Maar dus ook als je een vader bent of een partner of broers of zussen. Iedereen is welkom. En maak er gebruik van. Want er is altijd hoop. En hoe meer we met z'n allen weten. Ja. En hoe meer we weten waar we mee te maken hebben. En elkaar steunen. Ja, hoe groter we het kans is dat
en ik wil in ieder dorp de moedige moeders afdelen. Ja, dat is nog veel, hè?
Ja, dat is nog, dan moeten we nog even
dan heb
door.
Ik nog wat te doen.
Nog wat te doen. Nou, ja. Oké. Hey, dank jullie wel. En iedereen die kijkt en luistert, dank je wel voor het luisteren en kijken naar deze aflevering. En ik hoop je te zien bij de volgende aflevering. Dank je wel. Dank jullie wel, dames.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.